Want ik heb maar één schriftelijke vraag, maar die is mij persoonlijk overhandigd. Dus ik neem aan dat die andere vragen in het mandje zitten. Of u wilt ze allemaal mondeling stellen, dat mag ook. Kunt u uitleggen waarom Daniël na het visioen ziek was? Waarvan is hij zo geschrokken? Ik, Daniël, kon niet meer, dankjewel. En was enige dagen ziek. Nou, als je hoofdstuk 10 leest, dan is het nog veel krasser. Even zo gewoon kijken waar ik dat zie. Maar er was geen kracht meer in mij aanwezig en er was in mij geen adem meer overgebleven. En ik dacht dat het aan het eind van hoofdstuk 7 ook al stond. Het is, ja, vers 7, vers 28. Mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Ik denk dat we wel eens denken dat de profeten een soort doorgeefluiken zijn. Net als het orakel van Delphi. Dat mens was half buiten bewustzijn, dus die wist allemaal niet wat ze zei. Dat was alleen maar een doorgeefluik waardoor de godheid dan zijn woorden sprak. Als een soort dictafoon of een soort luidspreker. Zij was er niet zelf bij betrokken, zo lijkt dat. Dat is in de Bijbel ondenkbaar. Dit is een van de grote gevaren, dat meen ik, voor predikers. Ik doe dat toevallig zelf ook. En het gevaar is dat je op routine altijd wel een woord kunt spreken. Een beetje dominee kan dat ook. Je hebt zoveel ervaring. Je hebt die beroemde mythen en legenden van dominees. Die zeggen, leg maar een briefje op de preekstoel met een tekst en dan zal ik daarover preken. Dat zal wel een legende zijn. Hoewel ik ongetwijfeld zullen er velen geweest zijn die dat zouden gekund hebben. Maar de prediker is nooit een robot waar je op een knop drukt en er komt wel een preek uit. Dus werkelijk, dat zou het voor mij ook ondenkbaar maken om een preek uit te schrijven. Omdat ik dan niet meer. Heel vaak krijg ik dat van tevoren een verzoek. Mag ik uw uitgeschreven preek? Want ik ben doventolk en ik heb nodig dat bla bla bla, al die dingen meer. Nou, dat zou voor mij ondenkbaar zijn. Ik haak ook meteen af. Ik was pas in een hervormde kerkdienst. Ik was onderweg en ik had niks anders te doen. Dus ik dacht, nou, het was op een zondagmiddag. Tussen twee diensten door. En schouw die dominee begint te lezen, haak ik al af. Dat kan ik gewoon niet tegen. Er zijn ook maar heel weinig die zo kunnen lezen dat je niet merkt dat ze lezen. Nou, dat was deze niet. Hoewel die een heel goed woord sprak. Maar het lezen, een van de belangrijkste nadelen A is dat dat een goede prediker dat helemaal niet nodig behoort te hebben. Ik vind dat dominees erop gescreend moeten worden. Maar B, de Heilige Geest komt er ook bijna niet meer tussen. Ik heb vanavond dingen gezegd die ik me niet had voorgenomen en waar ik me ook niet van bewust was. Dat zou om... Wacht even, Koert, ik ben nog net op gang, joh. Op stoom aan het komen. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet, ik zeg het gewoon. Maar als je je openstelt, daar bidden we ook altijd van tevoren voor. En ik bid er zelf ook voor. Ondanks dat je weet wat het hoofdstuk is en ondanks dat je weet waar het ongeveer over gaat, is het ontzettend belangrijk dat je voortdurend tijdens de dienst openstaat voor wat de Heilige Geest wil doen. Anders is dat een, ja, ik zeg maar weer dat rare woord, paskwil. Dan is dat iets wat niks inhoudt. Want het ligt allemaal al van tevoren vast. Dan weet ik wel, de Heilige Geest kan ook in de voorbereiding aanwezig zijn. Maar er is mij menigmaal gebeurd dat ik op zondagmorgen een idee had waar ik wel over gaan praten. En dat ik op het laatste seconden van gedachten veranderd ben. Omdat ik er overtuigd van was dat de Heer wilde dat ik wat anders naar voren zou brengen. Dat is voor mij leiding van de Heilige Geest als een heel grote realiteit. En waarom ik dat allemaal vertel is om te laten zien dat of je nou prediker bent, een gewoon predikertje, of je bent een apostel of een profeet, een oud-testamentische profeet of een nieuw-testamentische apostel, het woord gaat door jou heen, maar nooit zoals het door een kanaal gaat. Het water dat door de pijpleidingen loopt, die pijpleidingen die worden dan koud of heet van. Nou ja, figuurlijk dan, want van warm water. Figuurlijk dan. Ze liggen er niet van wakker. Ze zijn alleen maar doorgevers. Dat mag nooit gebeuren. Daarom is het ongelooflijk boeiend om de profeten in het Oude Testament te bestuderen en te zien hoe ze zelf betrokken zijn bij hun boodschap. En hoe die boodschap door hen heen gaat en hen raakt en hen neerslaat soms. Denk alleen al aan Jesaja. Vooral de roepingsvisioenen zijn erg belangrijk, maar dat niet alleen, ook daarna. Denk aan Jesaja, die zo lang barvoets moest lopen. Denk aan Jeremia, die af en toe wanhopig is en zijn nood klaagt bij God. Denk aan Ezechiël, die zo lang op zijn ene zij moest liggen. Denk aan Daniël, die meermalen totaal van de kaart is. 3 dagen niet van zijn bed kan afkomen. Van zo verslagen, zo onder de indruk van wat hij heeft gezien. Niet alleen maar vanwege de grootsheid van het visioen, het indrukwekkende, want dat is eigenlijk een vraag. Maar ook omdat hij zich realiseert wat de draagwijdte van het visioen is. Dit was voor hem allemaal toekomstig. Het was voor hem al een fantastische gedachte, hoewel hij dat zelf niet heeft meegemaakt. Hij bleef daar in Perzië, dat de tempel weer herbouwd werd. Net als Ezechiël heeft hij dat zelf nooit mogen waarnemen. Maar de gedachte alleen, dat is fantastisch. Dat dingen weer terugkeren zoals ze waren. Het is nooit helemaal hetzelfde zoals het was, maar toch, er is weer een tempel. Israël heeft weer een hart. Ik heb ooit een boek gelezen van een Jodin over het boek Job. En dat heeft mij zelf geïnspireerd op mijn boek over het boek Job. Maar dan vanuit een christelijke visie. Bij haar is dat vanuit een orthodox-Rabijnse visie. Waar zij zo treffend schrijft dat wat er gebeurt in Job 1. Zij ziet in Job een beeld van de geschiedenis van Israël terecht. Wat er in Job 1 gebeurt is dat Job alles kwijtraakt. Dat was verschrikkelijk. Maar hij bleef zelf nog intact. En zij zegt, als Job persoonlijk door de duivel ziek gemaakt wordt, als zijn lichaam wordt aangetast, dat komt overeen met wat er met Israël gebeurt als de tempel wordt verwoest. En alleen als je, denk ik, je echt in het Jodendom verdiept en persoonlijk kennis maakt met Joden en hoe die dat beleven, zowel Messiasblijdende Joden als orthodoxe Joden, niet liberale Joden, die kan het geen, eigenlijk agnostische of atheïstische Joden, die bedoel ik natuurlijk niet. Maar mensen die het echt menen met de God van Israël, dan ga je pas werkelijk beseffen wat de tempel voor hen betekent. Hebben we geen idee van. Vooral als we ook nog het idee hebben, zei ik straks al, dat het allemaal toch geen betekenis meer heeft. Dit is het hart. Toen werd Job aangetast in zijn lichaam. Dat is als de tempel verwoest werd. En dan is het Israël echt op een dieptepunt. Daarom vieren ze elk jaar dat wel. Ze vieren het merkwaardig genoeg niet de inwijding van de tempel, nog die van Salomo, nog die van Zerubabel. Maar ze vieren wel de verwoesting van die tempel. De verwoesting van de tempel van Salomo en de verwoesting van de tempel van de tweede tempel onder Titus in het jaar 70. Tweemaal. En dat viel bijna op dezelfde datum ook nog eens een keer. En ze hebben daar een van die 2 data uitgekozen en dat is de 9e van de maand af. Dat valt zo in augustus. Ik heb dat 1 keer meegemaakt in Jeruzalem. En dan ga je er misschien iets van voelen. Als je daar 1000 Joden ziet bij de klaagmuren, van wie velen echt klagen, echt jammeren. Echt jammeren. Zoals een Oosterling dat zoveel meer doet dan wij, want wij worden vooral heel flink beschouwd als vooral bij een begrafenis, niet huilen en zo. Rare mensen zijn wij toch hier in het Westen. Zij mogen tenminste huilen en ze mogen jammeren en enzovoort. En dat doen ze dan ook. En dan voel je, na al die 1000 jaren, denk je, mensen, waar gaat dit over? En dan begrijp je die weeklacht van Job, die zegt Margarethe Soesman in dat boek, die precies van dezelfde aard is.
Ja, u prikkelt altijd een beetje taal.
Ja.
Vindt u dat niet te gevaar?
Ja, maar dat is natuurlijk, dat is het andere uiterste. En dat is een beetje, wat wil je? Wil je nou hangen of wurgen? Dat is allebei zeer onaantrekkelijk. Ik hoor niet veel evangelische predikers, want als ik ergens uitgenodigd word, preek ik altijd zelf. Het nadeel daarvan is dat ik ze dus bijna nooit hoor. En als ik ze hoor op conferenties, is dat het neusje van de zalm wat ik hoor. Maar ik weet tegelijkertijd, ook door de verhalen van anderen, dat heel velen er prat op gaan dat ze uit het hoofd kunnen preken. En die hebben dan vaak de associatieve methode. Dat wil zeggen, in mijn jeugd heb ik ze wel veel meegemaakt. Dat wil zeggen, die springen van de hak op de tak. Net zoals dat in hun hoofd opkomt. Er zit geen lijn in. Dat wil ik ook niet. Maar luister, die mensen hebben allemaal geen college homiletiek gehad. En al die dominees hebben wel college homiletiek gehad. En als ze van het eerste jaar af, nou ga ik je even uitdagen. Als ze van het eerste jaar af te horen hadden gekregen, luister, jullie worden straks niet voor de gemeente geplant, tenzij dat je in deze 4, 5 jaar hebt geleerd om uit je hoofd of aan de hand van een paar bijbelteksten of aan de hand van een paar punten te preken. En een heleboel kunnen dat wel. Dan gaan jullie niet naar de gemeente toe. En bovendien heeft dat helemaal niks te maken met titels of intelligentie. Ik ken zeer intelligente mensen, theologieprofessoren, die niet om aan te horen zijn. Want spreekvaardigheid is iets heel anders. En ik ken heel veel mensen die dan als eenvoudige lieden te boek staan, die geen hoge opleiding hebben en die geboren zijn met een natuurlijke spreekvaardigheid. Dat is een gave Gods. En ik weet al, het is best moeilijk genoeg al om dominees te vinden, zeker in sommige kerken. Dan moeten ze preek lezen, dat lijkt me nog veel grotere ramp. Dan moet je ook nog van een ander voorlezen. Maar ik denk dat het best zou kunnen. Als je die mensen van het begin was, ze zouden weten. Aan het eind van 4, 5 jaar. En hebben ze training, hebben al die evangelische jongens niet. Hebben ze een training. En ze weten, aan het eind moeten wij van punten kunnen breken. Dan zouden ze het kunnen. Maar het probleem is niet dat ze die spreekvaardigheid alleen niet hebben. Dat zou er best meevallen als het getraind werd. Het grootste probleem is dat de preek een theologische voordracht wordt. Dat is het probleem. En ik heb dat meegemaakt in Zuid-Afrika, met name in de theologieopleiding. Daar kon ik dan over de schouders meekijken hoe dat dan ging. En dan kwam er zo'n jonge dominee, of aankomende dominee, die dan moest spreken. En toen dacht ik bij mezelf, ik vond het heel aardig wat die jongen gedaan heeft. En dan kwamen mijn collega's, na aflopen, daar mocht ik dan bij zijn, en die kleedden de jongen tot op het bot uit. Er bleef helemaal niks van over. En het belangrijkste argument was, het was geen theologisch doorwrochte toespraak. En ik zeg altijd, predik op zondag, aan de voet van de kansel, laat je al je theologie liggen. Dit is niet het moment voor een theologische voordracht. Ik had pas een hervormde dominee. Nee, het was een gereformeerde, maar ja, de PKN is het allemaal één pot nat nou. Hè. Maar bij me op bezoek. En die zei, ik heb zo'n verlangen dat mijn gemeente onderwijs gaat krijgen. En ik zoek naar allerlei manieren. En eigenlijk is de enige kans die ik heb op zondagmorgen, want dan zijn ze er tenminste. Ik zeg, als je het maar uit je hoofd laat om dan onderwijs te gaan geven. Ik zeg, nog één zin en dan mag jij. Ik zeg, als je het maar uit je... Oh ja, een Koert wacht ook nog in de lijn. Nou ja, we hebben alle tijd. Maar ik zeg, als je het maar uit je... Dan ben ik de draad kwijt door al die vingers. Jullie moeten ook geen vinger... Waar had ik het over, Kees? Andere Kees. Maar, nou zeg het maar wat je zegt. Absoluut. En die kunnen het ook. Hannes van der Poel, noem ze maar op. Die konden het en kunnen het. Maar nee, dat is zeker waar. Maar die worden daar ook, met eerlijk gesproken, die worden er ook op geselecteerd. Dat is een heel belangrijk argument. En dat komt omdat zij geen theologen opkweken. Dat is echt een gevoelig punt, want ik ben zelf theologieprofessor. Dus voor mij is het een aangelegen punt. Theologie is heel interessant, maar het heeft eigenlijk heel weinig te maken met wat je zondags in de kerk doet, op zondagochtend. Je zou eigenlijk 2 opleidingen moeten bedenken. Vandaar dat er ook een kerkelijke opleiding is. Maar dat onderscheid wordt niet zo goed gehandhaafd. Ook niet aan de school waar ik zelf aan verbonden ben. Dat is voor mij een heel aangelegen punt. Je moet ze leren preken. Dat is in afhankelijkheid van de Heere God profeteren tot stichting, vermaning en vertroosting. Het woord spreken dat de Heere God hier en nu wil dat de gemeente te horen krijgt. En dat leren ze nergens in de theologieopleiding. Zo, dan zal ik het eventjes op gaan vinden. Dat leren ze niet. Wat ze leren is theologische voordrachten te houden. En daar wordt thuis met de koffie over nagepraat. Maar als je naar de kerk gaat, dan moet de prediking niet alleen zuiver zijn, zoals de Nederlandse geloofsleiding zegt, maar die prediking moet die mensen laten sidderen, zodat ze met de rug tegen de muur staan. En dat gebeurt in de gereformeerde gemeente, met de oud-gereformeerde. Kunnen we daar eens een keer wat moois over zeggen? Daar gebeurt dat. Koert, die zit al, ik weet niet hoe lang, te popelen. Nee, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. Er zijn genoeg, maar die zijn in het Westen hebben wij zo'n sterke benadrukking van het... Maar dat kan nooit de vraag zijn die je straks had willen stellen, want toen hadden we dit thema nog helemaal niet. Dus jij maakt nou misbruik van de geleerde. Maar luister, wij hebben hier in het Westen ongelooflijke invloed van het rationalisme. Vandaar dat wij dominees, theologiestudenten wijs maken dat ze in staat moeten zijn in de kerk een theologische voordracht te houden. En dan geef ik toe, ja, dan kun je maar beter opschrijven. Als ik een theologische voordracht moet houden aan een theologische faculteit, dan schrijf ik hem ook in grote lijnen op. Maar je moet ze juist leren om te profiteren. In de zin van 1 Korinthe 14 vers 3. En dat, er zijn talloze Bible churches in Amerika, waar dan ook, die dat allemaal doen. Er zijn, ik denk dat er uiteindelijk, zijn 400 tot 800 miljoen evangelici in deze wereld, dat er veel meer protestantse predikers zijn die uit het hoofd preken, gezien de gigantische evangelische wereld, dan dat er voorleespredikers zijn. Die vind je in het traditionele protestantisme, bij de Lutheranen, Calvinisten, Anglikanen, daar vind je die. Ja, maar dat hebben ze niet, dus moeten ze het in de studie leren. En dat kan best. Maar goed, we stappen van dit onderwerp af. Wat wou je eigenlijk zeggen?
Oei, nou ben ik ook inderdaad.
Dit wordt een leuke avond, dit. Is er iemand die de draad nog heeft en de vraag heeft? Zat er niks in het mandje, Kees? Zat er niks... Oh. Hij heeft hem weer, hij heeft de draad.
Maar toch kunt prediken.
Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen, maar niet als je wil profiteren. Dat is het hele punt. Natuurlijk kan dat. Iemand zou een theologische, of het nou een theologische voordracht is, of het is een zondagmorgenpreek, of wat voor verschil je er ook tussen wil maken. Het is theoretisch denkbaar dat de Heilige Geest je dat van tevoren allemaal duidelijk maakt. En dat je dat ingeeft. Maar ik denk in de praktijk dat dat vaak een doekje voor het bloeden is. In werkelijkheid, je haalt er commentaren bij van dit en van dat. En je kijkt en je hebt een thema. En laten we aannemen dat dat van de Heilige Geest afkomstig is. En je werkt dat uit. Je kijkt alle exegeten erop na wat die allemaal te zeggen hebben. En dan komt er een verhaal uit dat klinkt als een klok. Want je moet straks wel je ouderlingen onder ogen komen. Maar als je profeteert, dan is dat dat wat de Heer op dit moment... Dit is een bijbelstudie, het is wat anders dan een zondagochtendpreek. Maar als je profeteert, dan is dat: Heer, wat wilt u dat ik tegen de gemeente zeg? En het kan zijn dat hij dat bij anderen uit genade van tevoren openbaart. Maar mijn ervaring, daarmee, als mensen zeggen, waar wilt u het over 3 weken over, dan komt u bij ons in de gemeente over 3 weken, dan moet ik 3 weken van tevoren al vertellen waar ik het over ga hebben.
Dat doet u niet.
Natuurlijk niet. Wat? Hier zijn bijbelstudies. Dit zijn bijbelstudieavonden. Dat is totaal iets anders. Koert, dat moet jij toch weten met jouw vergaderingsachtergrond, jongen. Het verschil tussen een bijbelstudie, we behandelen hier doorlopend het boek Daniël. Vanavond profiteren we niet. Dat doen we zondags. Dat doen we in de eredienst van de gemeente. Dit zijn bijbelstudies. Dat is quite a difference. Rick.
Ja, ik wilde er wel op reageren. Ik als aanbiddingsleider bereid zeg maar van de setlist voor. Van tevoren kan je heel weinig vaststellen.
Ik merk het ook vaak als ze daar werkelijk intens mee bezig zijn geweest voor het aangezicht van de Heer om die liederen, de hele liturgie samen te stellen, terwijl ze nog helemaal niet weten waar ik het over ga hebben, hoe wonderlijk dat vaak samen past. Want als zij het aan de Heer vragen en ik vraag het aan de Heer, dan moeten we er samen uit kunnen komen. Dan moet het ook bij elkaar passen. Ik zei dat vaak ook tegen de studenten. Die zeiden ook, als ik dan een meditatie had, 1 keer in de week, dan zeiden ze ook, waar gaat u het over hebben? Ik zei, dat weet ik nog niet, dus veel te lang van tevoren. Ik zei, maar als jullie dan gaan bidden wat voor lieder je uit moet kiezen, dan krijg je dat vanzelf, dat ligt wel. En dan was het ook heel vaak heel bijzonder als je dan zag hoe dat bij elkaar past. Dus het voordeel van een bijbelstudie is, soms vragen ze bijvoorbeeld, nou, over een paar weken moet ik ergens zijn. En dat schijnt dan een thema te zijn dat ze in alle kerken in heel Nederland behandelen. En de vragen ze weer er ook over hebben en dan doe ik dat wel. Maar dan weet ik nog lang niet op welke wijze dat ingevuld gaat worden. Maar dat heeft niet zozeer met intelligentie en met theologie te maken. Broeder. Nee, dat is niet de ultieme aanbidding. Het is één van de vele aspecten die in aanbidding aan de orde moeten komen. Maar het is niet altijd het moment om je met een verbroken en verbijsterd hart voor God te plaatsen. Als je dat gaat doen, wordt dat ook weer, met alle respect, ook weer een kunstje. In de Romeinse eredienst valt me dat vaak op, dat ze dan beginnen met, ik zag dat ook weer bij de inwijding van de paus, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Daar zeg je nogal wat, mijn zeer, zeer grote schuld. Ik heb al de zin om die katholieken dan bij hun jasje te trekken. En zeg, joh, wat heb jij in vredesnaam uitgespookt van de week. Dus dan, als je dat gaat formaliseren, dan krijg je ook weer. En dat zie je dan in die kerken waar je het straks over had. Die we toen zo geprezen hebben. Dat is de andere kant. Dan wordt dat weer geformaliseerd. Dan wordt dat ook weer iets dat lang niet altijd met onze werkelijke gevoelens overeenkomt. Verbroken en als je overtuigd bent van, niet alleen maar van je algemene zondigheid, maar ook overtuigd bent van bepaalde zonden, dan is het heel goed als je verbroken en verbrijzeld bent. Maar als, het is niet de ultieme aanbidding. De ultieme aanbidding, dit is heel belangrijk wat je vraagt. De ultieme aanbidding gaat helemaal niet over mij. De ultieme aanbidding gaat over God. De ultieme, als je zegt hier ben ik, Heere God, met al mijn verbrokenheid, heeft dat veel meer te maken met belijdenis van zonde. Daar begint ook vaak de eredienst mee. Daar hebben evangelici weer weinig kennis van. Er zijn vaak heel oppervlakkig erin. De kerk begint zo, of katholiek, protestant beginnen met zondebelijdenis. Nou, dat zou best een goed idee zijn om dat wat vaker in te voeren. Om dat wat meer van bewust te worden. Dat is we zijn allemaal van die extreme mensen. We hebben wat gezien dat bij de ander niet meer goed is. En we schieten door naar het andere uiterste. Maar goed. Maar het is één aspect. Uiteindelijk is aanbidding, de hoogste vorm van aanbidding, daar gaat het helemaal niet meer over mij. Zoals ik ooit bij iemand las, ware nederigheid is niet slecht van jezelf spreken, maar helemaal niet over jezelf spreken. En alleen nog maar over hem. En dus gaat het in de aanbidding, de hoogste aanbidding gaat over hem. Maar soms is het nodig om daartoe te komen, wat je zegt over de verbroken en verbrijzeld hart, wat een offerande voor God is. En hij woont zelfs bij de verbroken en verbrijzelde van hart, zegt hij in Jesaja. Maar het is een aspect, je mag niet zeggen dat het hoogste is. Ik zou eerder zeggen, is het meest fundamentele, het is het begin. Vanuit die nederigheid, vanuit die verootmoediging kun je alleen maar tot God naderen. En niet alleen maar kijken, zo goed ik ben, hier ben ik dan niet. Want dan ben je net die fariseer in de gelijkenis. Dus dit is een aspect. Oké, volgende. In actie. Oh, jongens. Ja, vooral naar Antiochus.
Kunt u daar commentaar op geven?
Ja, dat kan ik.
Weet u dat dit Bijbelboek wel degelijk voor de gebeurtenissen geschreven
is? Nou, in de eerste plaats heb ik me daar helemaal niet over uitgelaten, eerlijk gezegd. Ik heb wel gesproken vanuit de positie van Daniël. Maar laten we om te beginnen vaststellen dat er wel een literair probleem is. En daarmee bedoel ik dit. Literair problemen, daar bedoelen we mee, als je een stuk literatuur, of het nou oud of niet zo oud is, behandelt, dan komen er bij het lezen daarvan vanzelf een aantal vragen op. En een van die vragen is, hoe komt het, dat zullen we in hoofdstuk 11 nog meer zien, dat is gewoon een vraag die opgekomen is in de loop van de tijd. Hoe komt het dat dit boek zo precies weet te vertellen, zo exact weet te vertellen, vanaf Nebukadnezar tot Antiochus aan toe? En daarna helemaal niks meer. Daarna eindigt ook hoofdstuk 11. Daar eindigt hier de beschrijving mee. Het eindigt bij Antiochus. Het eindigt bij het midden van de tweede eeuw voor Christus. Dat is natuurlijk merkwaardig. Als het nou door was gegaan tot op de komst van de Heer Jezus, dan zouden we hun gedacht hebben, nou, dat is allemaal voorzegging. Maar nu lijkt het er sterk op, en dat is wat sommige mensen beweren. Nu lijkt het er sterk op dat dit boek pas geschreven is in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus. Dus na zeg maar 150 voor Christus. Want voor die tijd weet hij het allemaal precies te vertellen wat er zou gaan gebeuren, maar wat in toen al gebeurd was en daarna niet. Nou, je moet in eerste plaats het probleem erkennen, daar zijn theologen voor. Maar de oplossingen die moet je altijd met een korreltje zout nemen. Dat moet je dus ook met de mijne. Maar tegenover deze visie plaats ik het volgende. Het boek Daniël vertelt nog veel meer. Het vertelt van het Romeinse Rijk. Als je het boek plaatst in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus, dan heeft dat boek dan toch ook een heleboel bijzonderheden verteld over iets wat in ieder geval ook toen nog voor toekomstig was, het Romeinse Rijk. Wat antwoorden deze theologen daarop? Het Vierde Rijk is helemaal niet het Romeinse Rijk. En die rekenen net zo lang tot al die vier rijken ook in die tijd vervuld zouden zijn. Nou, dat is zo ongeloofwaardig als ik weet niet wat. Lees het boek De Negende Koning van een zekere oude eeuw. Waarin hij deze hele visie daarmee de grond aanveegt. De vloer aanveegt. Krijg je schone vloer van en van die theorie blijft niks meer over. Bovendien zijn er heel belangwekkende profetieën over de Heer Jezus. Vooral Daniël 9, ik herinner me ooit een discussie met een rabbijn in Israël, die zei, weet je wel dat het woord Messias in het Oude Testament nergens voorkomt in de betekenis die wij eraan toekennen. Het komt wel voor, maar dat betekent het gewoon een gezalfde koning David of Salomo. Maar nooit in de zin zoals wij dat bedoelen. Ik zie je wel hoor. Nee, zei hij. Zie je wel. Hij zei, kijk maar Daniël 9, zei ik. Nou, hij kloppen al die, het was bij de klaagmuur, al die mannen die stonden te bidden. Bijbel bij. Ze hadden allemaal een talmoed bij ze, maar niet een. Ja, was er eentje die had een Bijbel. Tot op de Messias de Vorst. Volgende keer gaan we dat DV behandelen met elkaar. 3 mei. Dan hebben we een nieuwe koning. Er is geen sneeuw meer. En dan gaan we het hebben. 3 mei. Tot op. Ja, dat is profetisch. Tot op Messias de vorst. Dan zegt hij, ja, maar dat is heel wat anders. Ik zeg, ho, ho. Ik zeg, ho, kijk eens, toen begon ik dat voor te rekenen. Ik zeg, moet eens opletten hoe frappant dat is. Ik zeg, tot op de jaar, misschien wel tot op de dag nauwkeurig, vertelt dat van een die zou omkomen in Jeruzalem. Nou, daar hadden we een heel mooi gesprek over. Maar daar wordt zelfs tot op het jaar nauwkeurig in die profetie van de 90 jaarweken voorzegd, de komst van Christus, maar ook dat hij zou sterven. Dat, ook daar heeft men een heel andere betekenis aan toegekend, zodat alles in dat boek vervuld is voor 150 voor Christus. Nou, dat is zo volstrekt ongeloofwaardig. Dus ik begin met het literaire probleem te onderkennen. Waarom zo precies tot op dat jaartal en daarna allemaal vaag? En vervolgens geef ik mijn eigen antwoord op dat probleem. Je moet beginnen met het probleem te accepteren. Maar daarna geef je je eigen antwoord. Want dat antwoord is, zit een heel stuk ongeloof in aan die kant. Alsof er geen precieze profetieën mogelijk zou zijn. Dus dat is mijn antwoord. Tussen wat?
Tussen studiezaal of...
Oh, jongen, je blijft daarmee zitten. Oké.
Studiezaal en kerk.
Luister. Laat ik het zo zeggen. Op zondagochtend sta ik daar als profeet. Dat klinkt misschien heel zwaarwichtig, maar ik bedoel gewoon 1 Korinthe 14, vers 3. Wie profeteert, spreekt tot stichting, vermaning en vertroosting. Vanavond sta ik hier als leraar. Ik heb gewoon twee verschillende petten op. Ja, natuurlijk één geest, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dat heb ik ook helemaal niet ontkend. Daarom ook heb ik gezegd. Zelfs als ik een bijbellezing hou over een onderwerp dat al maanden vast ligt, over Daniël 8. Ik ken dat hoofdstuk bij wijze van spreken uit mijn hoofd. En dan is des te groter het gevaar dat je het op je ruggenmerg gaat doen. En des te groter is het belang om te vragen, Heer, wat moet ik hier uit naar voren brengen en op welke wijze? Waar moet ik accenten leggen die ik anders niet leg? Je kunt naar die cd's luisteren van mij. Je kunt aan Hans vragen. Ik heb zo vaak het boek Daniël behandeld. En het is nooit hetzelfde. En dat heeft hiermee te maken. Dus de werking van de Heilige Geest is exact hetzelfde. Daar zit het verschil niet in. Het verschil zit hem in de aard van de samenkomst. Een leraarsbediening is wat anders dan een profetische bediening. Maar voor beide heb je de leiding van de Heilige Geest nodig. Helderder? Goed dat je het vraagt, Koert, anders zou je toch met rare ideeën naar huis gaan. Dat zou niet goed zijn.